Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de skybox de staantribune beïnvloedt.
En terwijl ik val, zie ik die enorme kop van die beer boven me.
In de wekelijkse podcast Echt Gebeurd worden al meer dan 10 jaar mooie, grappige, spannende en ontroerende verhalen verteld door de mensen die ze zelf hebben beleefd.
Het regende bommen, dat wil zeggen, om de zoveel tijd ontplofte er een bus.
Er zijn al meer dan 400 afleveringen van Echt Gebeurd verschenen.
Dit is geen sjamaan, dit is een achterhoeker.
Abonneer je nu op Echt Gebeurd in je favoriete podcast-app.
Assalamu alaikum, marhaba bikum fi podcastlaf, fi podcastla, fi podcastlas. Podcastlas, hè? وهذا البرنامج خاص بالجزائر مرحبا بكم كذلك في الجزائر الجزائر الكبيرة الجميلة المتنوعة واتمنى لكم تستمتعوا بهذا البرنامج ويوم سعيد وإلى اللقاء بودكاست لاس
De grootste landen van de continenten zijn blikvangers. De zangers van de band, toch? Australië, Rusland, nog een keer Rusland, Brazilië, in mindere mate Canada en Algerije. Toch gaan er weken, maanden, misschien zelfs jaren voorbij zonder dat Algerije het wereldnieuws haalt. Waarom is dat? Zijn de dictators hier echt minder wreed dan in Libië? Zijn de opstanden er minder revolutionair dan in Tunesië? En is de couscous minder lekker dan in Marokko? Ons voorlopige antwoord, Algerije was in een vorig leven een pure smaakmaker, maar draagt de littekens van de koloniale overheersing. En van het afschudden daarvan, Algerije plaveide de weg voor postkoloniaal Afrika. Laten we ze terugbetalen met een mooie aflevering.
Heel veel grootste landen van continenten hebben we gehad, jongens. Best wel veel, hè? Brazilië hebben we gehad, Australië, Canada.
Ja,
klopt. Tijd voor Rusland.
Tijd voor Rusland, inderdaad. Ja. En Algerije.
Heeft dit land jullie verwacht of verrast?
Ja, heel erg. Maar dat komt ook omdat ik nog echt niks wist van Algerije. Het is toch, voor mij was het minst of het meest anonieme land van Noord-Afrika. Terwijl, ja, ze zijn mega groot.
Ja, daarom. Ja.
Maar je kent Marokko beter, je kent Egypte beter. Zelfs Libië en Tunesië.
Ja. Ja.
Dus ik wist niet zoveel. Dus ja, zeker verrast. Ja.
Ik hoorde ook nooit iemand die daarheen gaat.
Nee.
Snap je? Dus het is echt een soort van blinde vlek voor de wereld. Nee. Dat is echt super dichtbij, hè?
Wij zijn er ook alle drie niet geweest, denk ik.
Hè? Nee.
Nee.
Wel in de buurt, Oost-Marokko. Maar ja, dat is precies wat we bedoelen.
Daar heb je niks aan.
Ja. Nee. Dus veel om te bespreken. Hè? Moeten we nog iets kwijt verder? Nee, hè?
Nee, volgens mij kunnen we recht het paspoortje in, Max.
Dan ga ik jullie verrassen over het land Algerije. In ieder geval even een kleine intro. Het ligt in Noord-Afrika, net al gezegd. Het is echt een vet groot land, dus heeft ook heel veel buurlanden. We beginnen eventjes bij de oosterbuur, Tunesië. En dan met de klok mee Libië, Niger, Mali, Mauritanië, de westelijke Sahara, of je dat een land vindt of niet, zelf weten. En Marokko. Ze zijn het grootste land van Afrika, net ook al gezegd. 10e land van de wereld. Ze zijn ongeveer net zo groot als de Democratische Republiek Congo.
Maar dat dus wel groter.
Wat zeg je?
Maar dus wel groter.
Maar dus wel groter, ja. Vindt Congo niet zo leuk. Maar ja, dit krijg je dus als je 57 keer zo groot bent als Nederland. Ze hebben ongeveer 46 miljoen inwoners. Ongeveer 3 miljoen daarvan in de hoofdstad Algiers. En misschien ken je ook wel de tweede stad, Oran. En vanaf daar wordt het wel heel snel kleiner. Dus die zou ik ook even niet noemen. De anatomie van het land, hè, van waar woont nou iedereen? Het is geen verbazing ook dat iedereen een beetje in die noordelijke kuststrook woont. Van iets van 150 kilometer van de kust. Ik heb even uit te meten. Dat is ongeveer een stuk ter grootte van IJsland. Daar wonen dus ongeveer 46 miljoen inwoners.
Ja, ik had gelezen dat 91% van de bevolking op 12% van de landoppervlak woont.
Zie je, dat is een land is dat. Ja. En dat zul je natuurlijk ook in Egypte hebben en dat soort dingen. Maar Algerije dus ook zeker. Ja, ze betalen daar met de Algerijnse dinar. Bijna iedereen is moslim. En 7 op de 10 mensen spreekt ongeveer Arabisch. En de rest spreekt Berber, Berbertalen. Ze hebben daardoor ook best wel wat toffe achternamen. Dus eventjes niet zo'n Mohammed en Ali en Hassan en zo. Dus we gaan er even veel noemen. Saidi, Slimani, Tuati, Mansouri, Brahimi, Messaoudi, Haddad, Yahyui, Rahmani en Dahmani.
Wow,
dat
is,
die had ik hier ook niet gegeven.
Nee, dat is inderdaad echt Mohammed anders. En zo komen helemaal niet voor.
Nee, dus ze hebben echt andere achternamen. Dus plus één voor Algerije. En dan de vlag hebben ze twee verticale banen, groen en wit. En in het midden staat een rode halve maan met een ster. En die verwijst natuurlijk naar de islam. En het rood ook een beetje naar de onafhankelijkheidsstrijd tegen Frankrijk. Dat was ook geen fraaie. De vraag is die vlag wel of geen fraaie?
Zeker wel.
Oh, oké.
Ja, ja, ik ben heel enthousiast.
Ja, hoezo? Ja,
dit is gewoon een voorbeeld van hoe je een beetje pan-Arabisch kan zijn en de islam naar voren kan laten komen zonder het op al die andere vlag te laten lijken.
Ja.
Ik vind sowieso deze kleurencombi fantastisch. En dan ja, het ontwerp is origineel. Dus ja. ik ben enthousiast.
Had
maar
niet gezegd.
Jij kijkt bedenkelijk.
Nee, ja, nee, ik had geen uitgesproken mening over deze vlag. Maar nu ik jou zo hoor, ja, dit enthousiasme, dan ga ik alleen maar mee.
Okay, laat je snel over.
Ja, ja, door Hugo zeker.
Maar Hugo, jij zei de vorige keer bij Estland dat je het zo onhandig vond dat Estland dat wit had helemaal aan de onderkant van de vlag.
Ja, ja, dat is een kluspuntje. Ja.
Bij Algerije wordt even de vingerspunt.
Nee, ik ben het wel met je eens. Ik vind deze kleurencombinatie gruwelijk en op deze manier ook. Dus plus 2 voor Algerije.
Lekker.
Mooi.
Ja, de Algerijnen. Waar wonen die nou? Nou, zoals ik zei, 91% woont op 12% van het land. Echt bizarre aantallen. Natuurlijk allemaal langs de Middellandse Zee. Meer dan driekwart van de Algerijnen is etnisch Arabisch, dus oorspronkelijk van het Arabische Schiereiland. Maar de meeste Algerijnen zijn afstammeling van de oude Amazigh of de Berber groepen. En die zijn dus gemixt in de afgelopen honderden jaren met de volkeren die vanuit andere delen, vooral dus vanuit het Arabische Schiereiland, richting Algerije kwamen. We hebben het nog niet echt gehad, hè, over Berbers.
Heel kort bij Tunesië volgens mij, maar toen waren we aflevering 3 of zo.
Ja.
Die zou ik niet meer te serieus nemen, dus nou, je hebt een primeurtje, denk ik.
Ja, dat denk ik. Dus dan gaan we even de diepte in. Berbers. Tegenwoordig noemen Berbers zich overigens met trots Amazigh. Amazigh is de mannelijke vorm. Tamazigh is de vrouwelijke vorm. En de Imazighen is meervoud. Het betekent zoiets als vrije mensen, nobele mensen. Zoiets betekent Amazigh. Ik ga het nu hebben over de Imazighen en de Tamazigh.
En die Berbers, dat is ook wel een overkoepelende term, toch? Dus we hebben het over Tuaregs gehad in Mali bijvoorbeeld.
Nou, je neemt, wij spreken hier de woorden uit mijn mond, want daar wilde ik even op inzoomen. Want die Berbers, of die Imazighen, is een verzamelbenaming voor een aantal inheemse volkeren in voornamelijk Noord-Afrika. Eigenlijk zouden we het hierover moeten hebben in Marokko. Maar in Marokko hebben we ongetwijfeld al heel veel andere dingen te bespreken. Dus ik bespreek het even hier. Want er wonen namelijk 20 miljoen Imazighen in Marokko. Maar Algerije is een goede tweede met zo'n 12 miljoen. Dat is niet één en dezelfde groep dus. Nederlanders zullen misschien de Marokkaanse refijnen kennen. En binnen Algerije heb je een aantal verschillende groepen, waarvan ik er 4 even kort wil bespreken. Namelijk de Shawia, de Mozabieten, de Tuareg en de Kabyle. De Tuareg heb jij besproken in Mali. De blauwe mensen, hoef het verder ook niet over te hebben. Een geweldig volk. De Mozabieten, dat is een extreem islamitische Berbergroep. Zij hangen de zogenaamde Ibadisme-stroming aan. En die komt oorspronkelijk uit de Oman.
Oh.
Dus
daar
gaan we het daar weer over hebben.
Maar goed dat je daar geen quizje van gemaakt hebt.
Nee, want die had je nooit geraden. Dan heb je nog de Shawia. Dat konden die Fransen niet zo goed uitspreken. Dus ze zijn ook wel bekend geworden als de Shawi. Want ja, Fransen. Dat is een Berbervolk wat al eeuwenlang op dezelfde plek woont. Eigenlijk in het noordoosten, aan de grens bij Tunesië. En zij staan heel erg bekend om hun rol in de opstand tegen Frankrijk. Waar we het, spoiler, straks ongetwijfeld over gaan hebben. En dan heb je de Kabyle, dat is de grootste Berbergroep. Zij hebben echt een lekker lijstje van famous Kabyle people. Ik noem een Ferhat Abbas, ik noem een Zinedine Zidane, ik noem een Kylian Mbappé en zo zijn er nog wel een paar. Al deze groepen die spreken een dialect van Tamazigh. Dat kennen wij ook wel als Berbers, dus de taal. Die taal, ik hoef het jullie niet te zeggen, maar als je dat schrift ziet.
Ja, het is ook zo vet.
Dat is echt bizar. Dat is een soort hiërogliefen meets het normale, zeg maar, Nederlandse alfabet. Maar er staan daar tekentjes op. Het is echt fantastisch.
Ja, ik heb ook echt zeker geen gebrek aan sympathie voor alles wat die lui maken. Dus hun schrift, hun vlag en alles.
Ja, en ze hebben inderdaad, die vlag komt ook overal terug. En ze hebben dus best wel hun eigen identiteit behouden in de afgelopen decennia of afgelopen eeuwen. Wat ik sowieso echt geweldig vind. De officiële talen van Algerije zijn dus Arabisch, maar dus sinds 2016 ook dat Tamazigh. Dat was nog best wel een politiek heikel puntje, want dat is, ja, wordt daar langer gesproken dan Arabisch dus. En wat ik dus bedacht toen ik het opschreef, is dat je, als je het uitspreekt als Berbers, dan is de taal hetzelfde als de mensen die het spreken.
Hey, Net als Zweden.
Net als Zweden.
Oh, ja.
Maar die spreken niet Zweeds, zeg maar. Zweden wonen in Zweden. Maar Berbers spreken Berbers. Ik vroeg me af, zijn er nog anderen die dit hebben?
Zo. Laat ik zeggen van niet. En dan is er misschien toch een klein volkje.
Ja, dus als je dit hoort en er komt iets in je op, dan laat het ons absoluut weten. Want volgens mij, ik kon er geen één bedenken.
Nee, dit zijn van die dingen waar ik langer de tijd voor nodig heb dan die ik nu heb.
Ja. Dan nog even tenslotte, er is ook nog een kleine politieke kwestie rondom de talen. Want uiteraard wordt er best wel veel Frans gesproken in die regio. Dat komt natuurlijk door de geschiedenis. Maar daar zijn ze niet altijd even blij mee. Dus de afgelopen jaren wordt er best wel veel politieke druk gezet. Ook om Engels te gaan spreken. Want lingua franca over de hele wereld. En ik had ook een plaatje gezien waarop stond: spreek Frans, bezoek Frankrijk. Spreek Engels, bezoek de hele wereld.
Ja, mooi.
Ja, oké.
Vind ik heel mooi.
Hey, ik heb er misschien één. Tamil, spreek het Tamil.
Oké, okay. Hey. Maar zijn het niet, de Tamil, hè? Het zijn niet Tamils.
Nee, maar de Tamil is ook wel gewoon een meervoud, toch? Ja, zeker.
Mij wel.
Ja. Nou, klasse.
Ik ben blij dat je de afgelopen 2 minuten niet naar mij hebt geluisterd, maar gewoon hier in je eigen gedachten hebt gezeten. Maar
ja, ik heb totaal gemist wat jij vertelde, dat klopt.
Ja, dat is niet
Ik luister wel een keer terug.
Maar als je zo gaat beginnen, dan zijn er nog heel veel. Maar goed, luisteraar, veel plezier. En als je daar geen zin in hebt, dan kun je ook naar dit geschiedenishoofdstukje luisteren. Want we gaan even terug de geschiedenis in. En we hebben best wel wat paragraafjes te bespreken. En elk paragraafje in dat geschiedenishoofdstukje heeft weer op zijn manier bijgedragen aan de vorming van het land Algerije tot wat het nu is. Dus laten we als basis even die Berberbevolking nemen. Dat is een beetje het startpunt. Dus die Berber-samenleving die je eeuwenlang geleden al had. Daar hebben we net veel over gehoord. Dan het eerste volkje dat er een kijkje begon te nemen in deze regio die niet van de Berber afkomst was, waren de Feniciërs. Dat is de eerste die we gaan bespreken in ieder geval. Dat was een paar eeuwen voor Christus. Die zijn vooral bekend om hun belangrijkste handelspost Carthago in Tunesië. Heel lang bij stilgestaan in de aflevering Tunesië. Dus check die ook even uit.
Het hele geschiedenishoofdstukje van Tunesië draaide daarom.
Zo deden we dat toen nog inderdaad.
Ja, weet je de oorlog die door hen een beetje is naar hen is vernoemd? Die jullie sowieso kennen en die we hebben besproken. Nou. Van de Venetiërs heb ik het over, hè?
Ja.
De naam van het volk kon niet goed uitgesproken worden door de lui met wie ze in oorlog waren. Dus in plaats van de Venetische oorlogen werd het de Punische oorlogen.
Dat is hoe geschiedschrijvers er toen mee omgingen. Ja. Nou, lekker. In ieder geval, die Venetiërs die zaten dus een beetje ten oosten, dus een beetje richting Tunesië. En die waren machtiger dan de Berbers. En die dwongen dus die Berbers ook om mee te vechten tegen een nieuwe indringer, de Romeinen. Want ja, Noord-Afrika is natuurlijk vanaf Rome veel dichterbij dan plekken als Nederland en Engeland en zo. En als je toch een rijk rondom de Middellandse Zee wil, dan hoort daar dus ook de overkant bij. Dus daar komt dus de Romeinen bij kijken. Maar wat deden die Berbers? Die liepen over naar de kant van de Romeinen, want die dachten dat die Romeinen toch wel zouden winnen. En dat was een goede gok, want de Romeinen wonnen ook de oorlogen tegen Carthago. En dat was voor die Berbers best wel chill, want zij regelden voor zichzelf een afgebakend stuk land voor zichzelf. En dat gingen ze het Koninkrijk Numidië noemen. Met koning Massanissa. Die regeerde en vocht echt tot hij overleed op 90-jarige leeftijd. Had ik 44 zonen. Dus het is wel iemand die heeft wel wat stempels achtergelaten in de geschiedenis. Maar net voor onze jaartelling namen de Romeinen ook dat gebied over. En toen was het wel klaar. En toen werd het gewoon een Romeinse provincie. En denk trouwens ook niet dat dit een gebied is dat de Romeinen puur wilden hebben om een extra landje te hebben. Weet je, of om de cirkel te sluiten van de Middellandse Zee. Dit was echt een van de meest succesvolle gebieden van het hele Romeinse Rijk. Dus ze noemen dat dan de graanschuur van Rome. Weet je wel, het is superveel tarwe verbouwd. Heel veel olijfolie, heel veel wijn. Dat gebied was echt super welvarend. Maar goed, je bent dus deel van het Romeinse Rijk. En als datzelfde Romeinse Rijk ineens stort, dan kan het toch wel weer spannend gaan worden in zo'n regio. En dat gebeurde vanaf ongeveer 400. Toen stortte het Romeinse Rijk in elkaar. En dan zag je dus in heel Europa dingen gebeuren. Want dat grondgebied, daar wilden heel veel groepen iets mee. En dan kon het dus gebeuren dat je dus van binnen en buiten stammen had die een oogje hadden op delen van dus dat oude Romeinse gebied. En er kwam dus een groepje uit Duitsland, helemaal via Frankrijk, via Spanje, in Noord-Afrika aan. En die stichtte daar een rijk met als koning Geiserik.
Is het Afrika-korps af alle letteren?
Ja, een beetje wel. Ja, dat rijk dat bestond uit de noordkust van Algerije en Tunesië, de Italiaanse eilanden en de Balearen. Dus Ibiza, Mallorca. Ja. En dat waren de Vandalen.
Ah, okay.
Die stichten het Vandaalse Rijk.
En een woordenboek.
En een woordenboek. En in dat woordenboek staat nu nog een woord dat we kennen van hun, namelijk vandalisme. Een erfenis van hun tijd. Omdat ze bij hun verovering van dat hele gebied, ze zijn ook in Rome geweest en zo, Als niet-Romeins volk gingen ze best wel als een soort van olifant door de porseleinkast. En daardoor hebben ze dus dat woord een beetje tegen zich gekregen eigenlijk. Vandalisme. Ja, veel plunderingen en zo. Maar eigenlijk is het super oneerlijk. Want er zijn heel veel bronnen die hebben later aangetoond dat zij die Romeinse cultuur juist super goed in stand hielden. En bijvoorbeeld ook een stad als Carthago innamen, ongeschonden. En die zijn daar gewoon een soort van post-Romeins gewoon best wel chill gaan leven. Op precies dezelfde stijl.
Oké.
Dus ik zat ook te denken van, als er iets van smaad en laster, dat bestond toen nog niet natuurlijk, maar dat had voor die groep kunnen uitgevonden zijn.
Ja.
Wil je er nog een?
Ja, is goed.
Komt er nog eentje. Vanaf 8e eeuw was de regio best wel zwaar geïslamiseerd. Leon, je zei het net, die Arabieren die kwamen binnen. En de hele christelijke Europese opvolgers van de Romeinen aan de overkant, die vonden in moslims maar barbaren.
Hey. Barbaren.
En?
Berber.
Misschien hebben die wel iets met elkaar te maken.
Maybe.
Misschien wel. Dus er komt even een verhaaltje aan. Vanaf deze tijd heb je namelijk ook mensen die heel erg huishouden in die regio. De Barbarijse zeerovers. Vanuit het gebied dat de Europeanen dus Barbarije noemden. En de belangrijke posten daarin waren Algiers van nu, Tripoli, Tunis en Rabat. Dus de hoofdsteden van die landen.
Oh ja.
Dit waren een soort piraten die eigenlijk de hele Middellandse Zee onveilig maakten. En zij hielden een beetje het midden tussen kapers, hè, dus met zijn toestemming van hun thuisland en zo, en hele normale zeerovers die daar in een eentje op pad gingen. Het verschil daartussen trouwens ook niet altijd even duidelijk. Dus die zijn allemaal verenigd onder de naam piraten.
Yeah.
Maar binnen die term heb je dus hele vrije zeerovers, zoals nu ook de piraten in Somalië. Vrijbuiters ken je dan ook wel.
Ja,
dus de buit verkopen op de vrije markt.
Hey.
Weet je dat ook weer?
Vrij buiten.
En aan de andere kant van het verhaal heb je natuurlijk kapers zoals Piet Hein en zo, die echt met zo'n kapersbrief en zo.
Ja.
Dus die barbarijzen die waren eigenlijk beide. Dus alle soorten piraten vond je wel in die groep. En dit alles heeft echt super lang bestaan. Echt tot diep in de 19e eeuw waren zij vol aan piraten in de Middellandse Zee.
Zo.
En hun bekendste topman eigenlijk was Kair al-Din met als bijnaam Barbarossa.
Oh, oké.
Roodbaard.
Ja, en hoe is het gegaan? Zeg maar, heeft dit volk de naam barbaren gekregen omdat ze barbaar handelen? Of is ons woord barbaars afgeleid van de werkwijze van dit volk, zoals bij de Vandalen?
Ik zal eventjes een puzzeltje voor je oplossen. Ik had het hier inderdaad staan voor heel eventjes een soort van recap van wat is nou precies gebeurd. Die Berbers die noemden zich natuurlijk Imazigen, Leon net gezegd. Mm-hmm. De oude Grieken noemden alle volkeren die zij maar stom vonden barbaros. Dus barbaren. En de Romeinen en hun erfgenamen die hebben dat overgenomen. En dat was in hun ogen nog het meest van toepassing op die Imazigen. Dus dat barbaren. Daar vonden ze barbaren wel een passende naam voor. En pas vanaf het moment dat ze er echt last van kregen, zijn ze dat gaan gebruiken. Dus vanaf die piraterij.
Ja.
Dus toen waren er ineens barbaarse barbaren in Barbarije.
Aten die veel rabarber en hadden ze vrouw die Barbara heette. Dan wordt het echt feest.
Ja. Ja, dus dat
is Barbados nog gekoloniseerd?
Ja. Zo, nu ga ik wel echt verder denken. Wat kunnen we er meer hiermee bedenken? Maar dat is dus het verhaal. Dus de naam Berbers is eigenlijk aan ze gegeven. Veel later pas dus.
Ja. Ja, dan snap je nu dus ook waarom ze liever niet zo genoemd worden.
Ja, precies.
Ja, ik weet dus eerlijk gezegd niet of ze zelf liever niet zo genoemd worden.
Oké, maar goed. Waarom ze in ieder geval een andere naam hebben.
Waarom ze ook een eigen naam hebben.
Precies.
En eeuwen later verwatert dan natuurlijk een beetje. En nu noemen ze zichzelf. Bijvoorbeeld in Nederland noemen de mensen zich wel van Berberse afkomst.
Ja.
Maar ik denk dat niemand in Algerije zichzelf Berber zal noemen. Want die noemen zichzelf Imazigen.
Ja,
of dus een van die subgroepen. Of waar ze bestaan. Ja.
Exact. Nou, nu begin ik pas met de geschiedenis die ik eigenlijk voor ogen had. Namelijk de Franse overheersing. En dat ga ik dus heel kort doen. Want je kent hem vooral misschien ook wel van de bloedige onafhankelijkheidsoorlog. Maar die mag Hugo zo meteen gaan doen. En het begon allemaal in 1830. Dat is een beetje de tijd waarin die Franse overheersing daar begon. En het begon best wel snel al echt een succesvolle kolonie te worden. Succesvol eventjes tussen aanhalingstekens. En in Franse kolonies kun je dat heel goed meten aan het volgende. Eind 19e eeuw waren ze de grootste wijnproducent ter wereld.
Tja.
Dat is natuurlijk geleerd van die Romeinse tijd. Maar dat vond ik echt zo'n waanzinnig feitje. Later in deze aflevering nog meer over de wijn. Maar wat ook opvalt is het aantal Europeanen dat er zaten. De Côte d'Azur is natuurlijk gewoon echt aan de overkant. Hè? Dus mensen wisten wel, hier kun je echt best wel behoorlijk wonen.
Ja.
En dat deden ook veel mensen. En die kolonisten die daarheen gingen, die kennen we onder de naam Pied-Noir. Dus zwartvoeten.
Ja, ja.
En die term, ja, ik vind het historisch gezien wel een mooie term, want hij werkt namelijk twee kanten op. Dus voor de Algerijnen waren zwartvoeten mensen, Europeanen, met zwarte laarzen.
Oké.
En voor de Europeanen waren het zwartvoeten verwijzend naar de bijna zwarte voeten die ze kregen van een leven in de zon.
Grappig.
Dus ja. Hij is op beide van toepassing.
Wel verwarrend dat je dat voor beide mensen kan toepassen, maar prima.
Ja, nou ja, die mensen wisten in ieder geval, deze bijnaam hebben we waarschijnlijk wel verdiend. Ja. Door wie dan ook.
Ja.
En die kolonisatie die werd dus best wel hard aangemoedigd door de Fransen. Ik heb even gekeken, in een gemiddelde Afrikaanse kolonie was het aandeel Europeanen of van die afkomst iets van 1-5%. In Noord-Afrika ietsje meer wel, maar Algerije spant echt de kroon. Net voor de onafhankelijkheidsoorlog was het iets van 16% van de Algerijnse bevolking. Dus 1,6 miljoen mensen waren van Franse afkomst. En alleen Zuid-Afrika is een grotere vestigingskolonie. Oh. Daar was iets van 21% in de koloniale tijd.
Ja.
Ik kan me ook nog wel herinneren dat wij dat in Zuid-Afrika gezegd hebben. Toch, van dat ongeveer de enige echte vestigingskolonie was van Afrika.
Ja, klopt. Maar Algerije kan je daar dus ook anders gaan. Dat is ook wel logisch, want het ligt echt wel dichtbij.
Ja.
Ik ging eens even kijken op Google Earth. En Algerije is gewoon vanuit Utrecht het dichtstbijzijnde Afrikaanse land.
Oh, goeie.
Net iets dichterbij dan nog dan Marokko en Tunesië.
Hmm.
En het Noord-Algerije heeft echt een mediterraans klimaat natuurlijk ook. Het is echt een stuk groener dan bijvoorbeeld de noordkust van Libië of Egypte.
Ja.
Dus ja. Op zich goed boeren daar. Dus logisch dat je daar wil vestigen.
Ja, en er gaan heel veel mensen nu op vakantie naar plekken die heel logisch voelen, maar die dus eigenlijk in gewoon hemelsbreed veel verder weg zijn dan Algerije. Maar goed, er gingen dus heel veel Fransen heen. En het was ook een kolonie die heel dicht bij Frankrijk stond. Gevoelsmatig en dus ook gewoon qua afstand. En andersom werden op deze manier dus heel veel Algerijnen ook verplicht om met Frankrijk mee te vechten in de wereldoorlogen. Als soldaat van Frankrijk.
Ja.
En dat was wel een beetje het begin van een tijd waarin de Algerijnen toch wel dachten van, hey jongens, nu is het wel afgelopen. Nu komt er een sterker nationaal besef. En wat daarmee gebeurd is, gaan we denk ik horen. Het hoofdstukje van nu.
Ja, zeker, zeker, ja. Wel interessant nog om te noemen is dat Algerije aan het begin van de Tweede Wereldoorlog werd bestuurd door Vichy Frankrijk. Dus door het collaborerende deel van Frankrijk en dus eigenlijk deel uitmaakte van de asmogendheden. En in 1942 werd het veroverd door de geallieerden. En in de jaren daarna zijn heel veel Algerijnse soldaten namens de Vrije Fransen gaan meevechten tegen de Duitsers en de Italianen in Europa.
Hmm.
Dus ze hebben best wel wat wisselingen gehad. Wisselingen van de wacht in de Tweede Wereldoorlog. Nou, ja, dat droeg er ook weer aan bij, zoals je al zei, Max, dat er ook in Algerije een soort gevoel ontstond van, hey, hallo, we worden overgegeven van links naar rechts. Moeten we niet eens wat meer op onszelf?
Eigenlijk een beetje wat we zagen in Estland, maar dan op een andere manier. Zeg maar, van links naar rechts, dat je denkt, yo, hallo, wij staan hier in het midden.
Ja, zeker, zeker, zeker. Algerije was alleen een beetje een apart geval, want het was nooit zelfstandig geweest voordat de Fransen kwamen. Het was natuurlijk onderdeel van verschillende Noord-Afrikaanse rijken, maar het land Algerije had nooit bestaan. Dus dat lag niet zo voor de hand om onafhankelijk te worden. En het werd ook niet echt beschouwd als een kolonie van Frankrijk, maar echt als een integraal onderdeel van Frankrijk. Het was echt een overzees gebiedsdeel. Dus het had echt een andere status dan bijvoorbeeld Marokko en Tunesië.
Ja.
Dus in Algerije waren de Fransen nog veel feller tegen onafhankelijkheid dan bijvoorbeeld het geval was in Marokko en Tunesië. Dus toen dat onafhankelijkheidsgevoel in Algerije steeds sterker werd, was de reactie van Frankrijk non. En dus begon in 1954 de Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog. En dat was een van de bloedigste onafhankelijkheidsoorlogen in Afrika. Hij duurde 8 jaar. Er vielen honderdduizenden doden. En het was echt een echte guerrilla-strijd met veel terrorisme, veel counterterrorisme ook van de Fransen, veel martelingen. Het was ook een beetje een proxyoorlog, want de onafhankelijkheidsstrijders in Algerije die werden gesteund door andere islamitische landen zoals Egypte en Indonesië en door de Sovjet-Unie. De beweging had dus een islamitisch-socialistisch tintje, zeg maar. En Frankrijk werd dan weer gesteund door de NAVO en door Israël.
Wow, maar dat ook die staten die ze net steunden, dat waren echt de eerste staten ongeveer die onafhankelijk waren geworden. Ja. Want heel Afrika was eigenlijk nog onder het juk van het kolonialisme. Ja. Ja, want die hele grote golf van onafhankelijkheid was toen nog niet.
Nee, dus inderdaad, die landen en Indonesië en Egypte waren op dat moment ook een beetje socialistisch geschoold. Dus zo'n tintje kreeg deze oorlog. Wat het extra ingewikkeld maakte, was dat er ook heel veel Algerijnen heel loyaal waren aan Frankrijk. Ook in Algerije zelf. En er wonen dus heel veel Franse kolonisten, die Pieds Noirs. En andersom wonen er ook weer heel veel Algerijnen in Frankrijk. Dus het was een super ingewikkelde kwestie op twee fronten. In Algerije zelf en ook in Frankrijk. En die oorlog die had ook grote gevolgen voor de Franse politiek. Want in 1954 waren de Fransen al enorm in de pan gehakt in Vietnam. En ook nu ging het bepaald niet lekker. Algerijnse onafhankelijkheidsstrijders begonnen op een gegeven moment ook aanslagen te plegen in Frankrijk zelf. Dus de Franse regering lag enorm onder vuur van de eigen bevolking, omdat het gewoon niet goed ging in die oorlog. Ja. En omdat de eigen bevolking er wat van merkte. In 1958 viel zelfs de vierde Franse Republiek als gevolg van het verloop van de oorlog. Toen werd de vijfde Franse Republiek in het leven geroepen, die nog steeds bestaat. En daarvoor werd Charles de Gaulle teruggeroepen van zijn pensioen. Die was dus met pensioen en die is dus toen uit zijn zomerverblijf gehaald. Zo van, kom jij even de meubelen redden?
Ja.
Word jij maar president en ga het maar even fixen. En die zag eigenlijk heel snel dat het een kansloze missie was. En hij begon onderhandelingen met de onafhankelijkheidsstrijders. Dat ging nog niet meteen goed, want in 1961 kwam het in Parijs nog tot een grote demonstratie van Algerijnen. 30.000 mensen de straat op. De politie schoot er ongeveer 200 dood. Veel lijken werden in de Seine geflikkerd. Dus echt een vreselijke gebeurtenis. Het bloedbad van Parijs wordt dit genoemd.
Ja. Moet je nagaan ook, hè, dat zo'n onafhankelijkheidsoorlog zo dicht bij je eigen land wordt, wordt uitgevoerd.
Ja.
En een heel andere onafhankelijkheidsoorlog wordt dan een Mozambicaanse of zo, ik noem maar wat. He, want hier hadden de Fransen zelf ook last van.
Ja, zeker.
En dan wordt het ineens een heel andere oorlog, ook in het thuisfront.
Ja, en dat zorgde er ook voor dat de Franse bevolking was er totaal klaar mee. Ja. In hetzelfde jaar, 1961, stemde in een referendum 78% van de Franse bevolking voor onafhankelijkheid van Algerije.
Ja, ja. En eventjes voor de opvallende luisteraar, of de oplettende luisteraar. 61, dan zijn we inmiddels over de tijd heen dat die ongeveer heel Frans-Afrika onafhankelijk werd.
Klopt, klopt. Ja. En uiteindelijk in 1962 werd de vrede echt pas getekend en werd Algerije onafhankelijk. En het was dus wel zo dat het bloedige verloop van deze oorlog heeft er wel voor gezorgd dat zelfs in de jaren daarvoor landen als Verenigd Koninkrijk dachten van oké, op deze manier moeten we het niet willen laten eindigen.
Ja.
We gaan op een andere manier om. Dus eigenlijk heeft Afrika het vredigere verloop van de kolonisatie in de andere landen te danken aan de Algerijnen die gestorven zijn voor hun vrijheid.
Ja, dat is wel goed gezegd inderdaad, denk ik.
We skippen even 30 jaar. 30 jaar van op de Sovjet-Unie georiënteerde militaire dictatuur. En pakken de tijdlijn weer op na de Koude Oorlog in het jaar 1991.
Sorry, Brezhnev en Gorbachev.
Ja, sorry. Algerije zat lekker aan jullie kant. Maar goed, na de val van de muur moest het toch even anders. In 1991 waren er verkiezingen in Algerije. En toen won het Front Islamique de Salut de eerste ronde van de verkiezingen. Dat was een fundamentalistische islamitische partij. En daar had de Algerijnse regering niet zo heel veel zin in. Dus die besloten om de tweede verkiezingsronde te annuleren en een islamitische overwinning dus te voorkomen. Daarna werd de partij verboden en werden duizenden aanhangers gearresteerd.
Dit klinkt echt als een supergoed functionerende democratie.
Ja, goed idee, ja. En dus, wat gebeurde er? Die beweging die ging ondergronds. Die versplinterde in allerlei groeperingen die nog veel gewelddadiger werden.
Ja, natuurlijk.
Die pakten allemaal de wapens op. Eerst tegen het leger en de politie, daarna ook tegen burgers en het werd weer een verschrikkelijke terreuroorlog die ongeveer 120.000 mensen het leven kostte. Volop opsluitingen en martelingen weer. Echt niet fijn. En deze tijd in de jaren 90 kennen we als de Algerijnse burgeroorlog. Hm. En de gelijkenissen met de onafhankelijkheidsoorlog zijn echt heel groot dus. Alleen werd nu de zittende Algerijnse regering gesteund door Frankrijk. Want ja, de Fransen die hadden nog minder zin in moslimfundamentalisten in hun achtertuin en oude kolonie. Nou, in 1999 was de burgeroorlog wel over zijn dieptepunt heen. Maar er werd nog altijd gevochten. En toen deed er een man mee aan de presidentsverkiezingen die beloofde de burgeroorlog te beëindigen. Hij had in de jaren 60 en 70 al heel veel verschillende ministersposten bekleed. Dus echt een nestor. En hij won de verkiezingen met overmacht. En zijn naam was
Abdelaziz
Bouteflika.
Ja. Geweldige naam.
Ja, vooral die achternaam. Ja, Bouteflika, hoe gangster kan je klinken.
Ja, inderdaad. Het klinkt wel meteen inderdaad in het rijtje goede achternamen die Algerije heeft.
Ja. Maar hij deed wel goede dingen, want hij had dus beloofd van we moeten hier maar kappen. Hij verleende amnestie aan veel moslimfundamentalisten en zorgde ervoor dat er in 2002 een einde kwam aan die burgeroorlog. En dat maakte hem immens populair, nog populairder dan hij al was. Hij werd met groot gemak herkozen. Hij had zelfs zoveel krediet bij de bevolking dat hij als een van de weinige Arabische leiders eigenlijk probleemloos de Arabische lente overleefde.
Yeah.
Maar Bouteflika die had eigenlijk beter op zijn hoogtepunt kunnen stoppen. Want het werd een beetje een seniele oude man. Hij was heel veel in het ziekenhuis, verscheen nauwelijks meer in het openbaar, maar wilde nog steeds maar weer aanblijven. En de bevolking heeft dat heel lang geslikt, maar in 2019 was echt de enorme berg krediet van Bouteflika ook een keer op.
Ja.
Hij stelde zich toen beschikbaar voor een vijfde termijn, terwijl er een paar jaar eerder een wet was aangenomen die stelde dat een president maximaal 2 termijnen kon aanblijven. Maar Bouteflika zei, ja, hallo, dat geldt nog niet voor mij.
Precies.
Dat is vanaf de volgende. Dus de bevolking dacht toen van, ja, come on, dit kan echt niet meer. Die gingen de straat op en dat werkte. Bouteflika die trok zich terug uit de verkiezingen en uiteindelijk is hij in 2021 ook overleden.
Hij heeft wel zichzelf teruggetrokken.
Ja, uiteindelijk onder druk heeft hij zichzelf teruggetrokken. Ja. Ja.
Begon wel echt gênant te worden op een gegeven moment, hoor.
Ja, het was echt, hij was echt niet meer, nee. Joe Biden is er niks bij. We moeten tot slot nog even hebben over de Westelijke Sahara. Een oude Spaanse kolonie die grenst aan Algerije dus. Na de onafhankelijkheid werd het grootste en interessantste deel ervan ingenomen door Marokko. Het overgebleven deel wordt bestuurd door de Sahrawi Arabische Democratische Republiek. Dat kan je een land vinden of niet, maar ze worden in ieder geval gesteund door Algerije.
Beter een goede buur dan een verre vriend.
Zeker. En dus liggen Algerije en Marokko al decennia met elkaar overhoop. De grenzen tussen beide landen zijn bijvoorbeeld nog altijd dicht. Dat wist ik helemaal niet.
Oh, dat wist ik ook niet.
Nee, ja, maar die zijn dus, ja, Marokko en Algerije gaan dus al heel lang niet heel lekker met elkaar.
Oké.
Nee, maar dit is misschien ook wel een van die redenen waarom je niet zo heel veel mensen hoort die naar Algerije gaan. Als in, het was natuurlijk een prima landje geweest om gewoon te paren.
Ja.
Nee, gewoon een mooi tandem. Gewoon, we gaan naar Marokko en Algerije voor 4 weken
of zo. Maar dat,
maar
dus
dat lukt je dus echt niet.
Nee.
Oké. Okay. Nee. Wist ik ook niet. Ja.
Stop de podcast, want onze sponsor van vandaag is niets of niemand minder dan de Philips Sonicare. Jazeker, de elektrische tandenborstel van Philips, maar wel eentje die er poetst en ook zo uitziet. Want de borstels van deze Philips Sonicare zijn ovaal en langwerpig en die bewegen heen en weer net als bij een normale tandenborstel.
Oh, dat is chill, want Max, jij poetst nog altijd analoog, toch?
Ja, ik had daar
voordat je deze kreeg.
Ja, ik had daar 1 pk voor nodig inderdaad.
Ja.
Dat deed ik altijd zelf.
Ja, dus wij kregen er eentje. En ik dacht, nou, ook om jullie te vermaken, maar ook om mezelf. Ik ben even de geografische geschiedenis van de tandenborstel ingedoken. Dus.
Dat was een mooi onderzoek, zeker.
Heerlijk. Waar denken jullie dat de eerste tandenborstel, of in ieder geval tandenpoetssituatie, ontdekt is?
Ja, we kunnen niet. Het kan niet anders dan dat we dit al heel lang doen. Echt sinds de oudste beschavingen.
Ja, nou, je zit ongeveer juist. Want wat ik vond is dat Babylonische kouwstokjes de vroegste vorm van mondsverzorgingsdingen zijn.
Oh, dat is ook nog wel ouder dan ik had verwacht.
Ja, dus 3500 voor Christus. Eeuwen later ontwikkelden de Chinezen tijdens de Tang-dynastie de eerste tandenborstel met echt borstelharen. En die innovatie die heeft Europa bereikt via de zijderoute, dus de klassieke variant, en werd uiteindelijk in Frankrijk gespot rond het jaar 1560. Dan skippen we even vooruit naar de Brit William Addis, want die zat in 1770 in de cel en die zag een gevangenisbewaarder met zijn bezem de grond schrobben. En die dacht, hey, wacht eens even, dit kan je ook met je mond doen. Dus hij heeft toen een borstel gemaakt door varkensharen aan een bot te bevestigen. En toen die vrij kwam, is dit de eerste tandenborstel die massaal werd geproduceerd en algemeen beschikbaar was voor meer mensen. Dus hij wordt een beetje gezien als de vader van de tandenborstel zoals wij die kennen.
Shout-out William Addis.
Ja. En nu hebben wij hier wat door tandheelkundige professionals over heel de wereld wordt aangemerkt als het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk, namelijk die Philips Sonicare. En de lieve mensen van Philips hebben ons er eentje opgestuurd, dus ik ben vooral benieuwd. Max, wat vind je ervan?
Ja, mijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Ja. Nee, eerlijk, ik deed dit altijd zelf, dus ik poetste altijd zelf. En ik heb ook wel elektrische gehad en dan merkte ik dat ik die beweging nog steeds zelf aan het maken was.
Ja, ja.
Maar dit is een heel goede combinatie van beide, want ik hou me gewoon mijn borstel stil, maar dat ding poetst voor me.
Ja.
Dus
Ja, ja. Dat is echt super.
Ja, voor mij is het ook wel een uitkomst. Want ik poets al wel een tijdje elektrisch. Met een beetje pijn in mijn hart. Ik heb altijd een beetje heimwee gehad naar analoog poetsen. En ik was ook echt weer toe aan een nieuwe borstel. Dus ik vond het super chill dat we er gewoon in opgestuurd krijgen. Ik voel me ook eens echt een zieke influencer.
Ben je ook? Ja. Zei jij niet ook dat jij hem pas toevallig juist op je verlanglijst hebt gezet?
Ja, ik had hem echt de dag voordat ze hiermee kwamen, had ik hem op mijn verlanglijst voor mijn verjaardag gezet. Nieuwe tandenborstel.
En Leon, dus jij leest dit hele mooie studietje nou voor met heel veel bombarie. Maar jij was ook die man die zei dat hij al 15 jaar dezelfde tandenborstel had. Toch?
Zeker.
Dus dit kwam wel echt uit voor ons.
Ja, het kwam echt fantastisch uit voor ons. Nou, wil jij ook tot 20 keer effectiever je tanden poetsen en net zo blij zijn zoals deze drie heren dat zijn? Ga dan absoluut voor een Philips Sonicare. Want ik zou bijna willen zeggen, dit is wel de nieuwste innovatie van een 5500 jaar oud modelletje.
En dan gaan we nu terug naar de podcast.
Terug naar de podcast. De natuur van Algerije. Ik dacht, we gaan een tripje maken. Lekker van noord naar zuid. Want Algerije zelf is al, als je een beetje tussen je oogharen doorkijkt, een soort pijl die naar beneden wijst. Dus dat gaan we gewoon doen.
Ik heb ze wel eens vergeleken met een pijlinktvis.
Dat lijken ze wel oprecht.
Ja, zonder dan die gekke tentakels boven.
Ja, maar wel met hele kaarsrechte lijnen onderin. Dus vandaar de pijl.
Ik weet het dus blijkbaar niet hoe een pijlinktvis eruit ziet.
Lijkt dat maar heel stil doen. Het
okay. Is voor onze biologie spin-off podcast hier. Nou goed, helemaal in het noorden, Middellandse Zeekust. Dat kennen we allemaal. Het is een hele smalle kustvlakte. En daar wonen dus ongeveer alle mensen. Je hebt er rotsen. Je hebt er ook echt hele mooie zandstranden en een paar mooie baaien. Voor de kust heb je ook nog een paar mooie onbewoonde eilandjes. De vulkanische Habibas-eilanden. Het ziet er echt prachtig uit op de foto's. Maar ik weet niet of er überhaupt mensen komen. Of dat iets is waar je in de toekomst misschien heen zou willen. Helemaal in het noordoosten heb je de Hammam Maskoutine Springs. Hot Springs zijn dat. Een groep van 10 verschillende warmwaterbronnen in één vallei. Nou, dat is prachtig natuurlijk. Maar het zijn de heetste warmwaterbronnen van heel Afrika.
Ja, het is daar sowieso pokkenheet.
Het is daar pokkenheet, maar de temperatuur van het water in de bronnen kan oplopen tot 98 graden.
Nee, oh, oké. Okay.
Dus kun je gewoon een eitje in koken als je wil. Ja. Ze zijn uiteraard al heel erg oud, dus die werden ook gebruikt door de Romeinen. Hmm. Die hielden nog wel van badderen. Ja. Door de jaren heen heeft de constante stroom van water een best wel bijzonder kalksteenterras gevormd. Waardoor het eruit ziet als een soort versteende waterval. Maar dan een beetje vergeeld.
Okay. Oh, ja.
Ja, ik vond het zelf het meest lijken op een soort hele hoge infinity pool die sinds de jaren 80 niet meer is schoongemaakt.
Ja, precies.
Ja,
Dus in Lucia hadden ze dit ook. Dat je al die mineralen in dat water...
maar hier staat dus echt omhoog nog. Dus het is echt een soort hoge zeil met daarbovenin dus dan zo'n vlak waterbron.
Ja.
Waar het heel warm is. Dus als je heel goed tegen hitte kan, dan kan je daar intje en dan kan je kijken over die vallei heen.
Dat.
Ik zou het niet doen, maar behalve je leeft gekookt te worden. Goed, het kustgebied van Algerije gaat dus geleidelijk over in het Atlasgebergte. Toch wel gebergte van de show te noemen, denk ik.
Ja.
En die kan weer onderverdeeld worden in een aantal kleinere gebergten. Allereerst heb je de Tel Atlas. Dat is het noordelijkste deel van Algerije. En dat loopt een beetje parallel met de Middellandse Zeekust. Yes? Mm-hmm. En die ligging is zodanig, en dit vond ik wel interessant, dat alle vochtige maritieme luchtmassa's die dus vanaf de Middellandse Zee komen, worden opgevangen door deze eerste set bergen, de Tel Atlas. Dat zorgt voor neerslag. En daardoor is die hele regio vet vruchtbaar. En daarom wonen daar ook heel veel mensen. Hoogste berg hier is de Laila Khadija. En daar ligt ook elke winter sneeuw op. Dus denk daar maar over na als je met kerst weer Band-Aids, Do They Know It's Christmas Time At All, meezingt, waarin altijd die zin komt. And there won't be snow in Africa this Christmas. Daar word ik altijd boos van, omdat ik denk, ja, er zijn zoveel bergen met sneeuw. Maar goed, dat tezijde. We gaan verder naar het zuiden. Hier stuiten we op de zoutwatermeren, oftewel de chots. Deze zijn ook wel interessant. Het is het resultaat van de klimatologische schommelingen. Want in tijden van meer neerslag vormden hier zich meren, waterwegen, riviertjes, dat soort dingen. Maar toen het klimaat droger werd, zijn die meren drooggevallen. En tegenwoordig worden ze eigenlijk alleen nog gevoed van rivieren die vanuit de neerslag vanaf dat hoger gelegen telatlas, waar ik net over vertelde, naar beneden stroomt. Maar verder hebben ze geen uitgang. En daarom fungeren ze dus als endoreïsche bekken.
Oh ja.
Ik denk dat ook een fysisch geograaf nu een klein sprongetje maakt. Ik had er nog nooit van gehoord. Het zijn eigenlijk gesloten bekken. Dus het betekent dat het water dat erin terechtkomt niet verder stroomt naar zee, maar verdampt of in de bodem wegzakt.
Het is een beetje hetzelfde als het Aralmeer.
Ja, het is gewoon een eindstation.
Het Lake Chad.
Ja, Morias. Ja, je krijgt dus inderdaad zoutmeren. Dat is een beetje wat je krijgt. Alhoewel, dit is voor zover ik kon vinden voornamelijk door de natuur en door de geschiedenis gevormd. En niet zozeer door omdat mensen dachten dat dit de beste plek was om katoen te maken, bijvoorbeeld.
Nee, precies. Dit is gewoon blijkbaar het laagste punt. En het water kon vanaf hier niet meer verder de oceaan.
Exact. Ja. Het laagste punt van heel Algerije is ook in zo'n Chot. Dat is Chot Melir. Het is een zuidmeer in noordoosten van Algerije. Het is ook het grootste meer van het land. Maar dat hele meer ligt praktisch onder de zeespiegel. En in het midden van dat meer heb je dus min 40.
Ja.
Dus dat is dan het laagste punt van Algerije.
Misschien wel goed om toe te voegen. Want je kunt je natuurlijk afvragen van waarom zijn deze meren vaak zout? Of waarom ontstaan hier zoutvlaktes? Als het blijkbaar alleen maar neerslagwater is oorspronkelijk. Het is niet een zee die is die afgesloten is geraakt van de rest van de zee.
Zoals in Djibouti, die gewoon volstroomt.
Ja, het is in ieder geval nooit gevoed door de zee zelf.
Nee, precies.
Maar het is vaak inderdaad dat als die neerslag valt en zo'n rivier stroomt langs gesteente, daar zit vaak een beetje zout in gesteente.
Oh, is dat
en
het?
Dat lost dan op, dat wordt meegenomen door het water. Dus daardoor zit er in een meer bijna altijd een bepaalde hoeveelheid zout in het water. Water is nooit 100% zoet.
Oh, en het zout blijft en het water verdampt.
Precies. Ja,
dan wordt het steeds zouter.
Ja. Ja, zeker. Zeker als het klimaat dan verandert, dan wordt het echt een zoutmeer.
Ja, kijk aan. Het zo.
Dat vind ik echt een serieuze goede toevoeging.
Ja, ik gewoon even lekker uit de losposten.
Ja, anders kan het niet. Kijk, als water verdampt, neerslag is gewoon echt 100% zoet. Daar kan volgens mij niet of bijna geen zout in zitten.
Alle rectificatiemailtjes mag jij beantwoorden, Huus.
Ja, natuurlijk.
Ten zuiden van deze Chots, van die zoutmeren dus, heb je weer een stuk atlasgebergte. Maar hier heet het dan de Sahara-atlas. Hier begint het al wel echt behoorlijk zanderig te worden. Overigens heb je daardoor ook qua dieren in het atlasgebergte eigenlijk niet zo heel veel meer. Afgelopen decennia sowieso minder. Niet echt het benoemen waard. Je hebt een paar jakhalzen, enkele soorten apen en wat wilde zwijnen. Maar verder vond ik niet echt iets waar ik dacht, hier ga ik jullie allemaal extreem mee vermoeien. Wat ik wel leuk vond, is dat in het westen heb je nog de plaats Ain Sefra. Dat wordt vaak omschreven als de poort naar de Sahara. Nou verwacht ik dat er wel meerdere poorten naar de Sahara zijn. Maar deze is interessant, want hier is het de afgelopen jaren al een paar keer gesneeuwd.
Oké. Okay.
In de Sahara. Dus dan krijgen we die beelden van die klassieke zandheuvels, maar dan helemaal besneeuwd. Ja, ik vond het heel cool.
Oké.
Okay. Kan dat toch?
Het kan zeker. Ik zal ook even het plaatje op de social zetten, dus dan kun je het daar zien. En dan echt onder die Sahara-atlas, dan wordt dus ook al het water tegengehouden. En dan komt er dus ook echt niks meer door. En daar begint de Sahara echt. En dat zijn niet alleen maar mooie zandduinen zoals jij ze kent van de films of de documentaires.
Vooral niet, toch?
Ja, ongeveer kwart is dus echt zo'n prachtig zandduinenplaatje. En de rest is zo dodelijk saai of magisch mooi als een woestijn kan zijn. Ja. Maar we gaan nog even verder naar het zuiden. Want we komen nog een paar mooie plekjes tegen. Tassili Najer. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Dat is een prachtig nationaal park. En dat betekent letterlijk plateau van rivieren. Het is ook een hoog plateau. En hier vind je ook extreem oude rotstekeningen. Van zo'n 7000 jaar oud. Daar staan ze echt bekend om. Maar misschien, en ik zeg heel bewust het woord misschien, is dit wel het park met de meeste natuurlijke bogen ter wereld. En als ik zeg bogen van steen, dan weten jullie wat je voor je ziet, zeg maar.
Ja.
Dan zie je voornamelijk Arches National Park in Utah voor je.
Ja, waarschijnlijk. Serieus, ja.
Ja, dat is op dit moment volgens Guinness World Book of Records ook degene met de meeste bogen. Maar ja, het zijn Amerikanen, dus die hebben ze allemaal geteld. En in dat Tassili Park is significant groter en veel minder ontdekt. Dus niemand heeft ooit de moeite genomen al die bogen te tellen. Dus er is een hele grote kans dat hier meer bogen staan.
Maar waar wachten we op?
Okay.
Ja, dus als je nog een zomeractiviteit zoekt, nou, winteractiviteit.
Ik wil wel een tel-expeditie, hoor.
Ik ga bogen tellen.
Ja. En nog een stukje meer naar het zuiden heb je Ahaggar National Park.
Dat is echt mooi, man.
Dat is prachtig. Ja, we hebben het over Torres del Paine al vaker gehad in Patagonië. Het is eigenlijk een soort Torres del Paine, maar dan compleet in de woestijn.
Ja,
oké.
Okay. Het is mooi. Het is precies hetzelfde, maar dan in twee totaal verschillende gebieden.
Ja, en als je niet weet wat Torres del Paine is, ga dat opzoeken. Maar zoek ook even Ahaggar National Park op. Want dat zijn een soort hele kale bergen, maar als een soort pieken, zeg maar. Een soort drie piekjes.
Dit is echt een beetje op richting Niger, Libië, die hoeken.
Ja, dus echt een beetje zuidoost.
Ja,
ja precies.
Mid-zuidoost, zeg maar.
Denk echt iets van 100 kilometer naar Libië of zo.
Ja, maar volgens mij nog iets verder. Maar dit is dus grotendeels vulkanisch gesteente. En hier zitten dus ook al eeuwenlang de Tuareg. En omdat het zo vulkanisch is, hebben de Tuareg dus ook allemaal hele mooie verhalen over vulkaanuitbarstingen die ze natuurlijk weer hebben gelinkt aan goden en onverklaarbare dingen. En hier staat ook de hoogste berg van Algerije, de Tahat. En die is zo'n 2300 meter. Wat ik niet per se heel hoog vond. Maar goed, wel eens vernoemen waard. En dat is het. En daaronder heb je alleen nog maar zand. Groetjes.
Ga ook zandkorrels tellen.
Ja.
Nou ja, veel mensen die naar Algerije gaan, die gaan ook wel voor Sahara-toerisme. Want dat is een van de plekken waar je dat kan doen. Maar er is ook wel heel veel cultureel erfgoed in Algerije. Het is trouwens een van de meest bezochte landen van Afrika. Toch wel. Dat zal wel te maken hebben met grote hoeveelheden Algerijnen die in Frankrijk wonen en familie gaan bezoeken. Maar toch.
Ja.
Maar we gaan dus vooral even kijken naar het culturele erfgoed van Algerije. We beginnen even in de hoofdstad, Algiers. Verreweg de grootste stad dus. En ook echt een hele mooie. Het is echt een oude stad en heeft ook een medina. En medina hebben we het nog niet eerder over gehad. Dat is in de Maghreb, dus Noordwest-Afrika, zeg maar. Is dat eigenlijk de benaming voor de historische ommuurde binnenstad. Medina's zijn echt dolhoven, kleine, smalle straatjes. Met op de begane grond vaak van die marktjes. Die zoveel zooi uitstallen dat de straatjes nog weer smaller worden. Dus medina's vind je in Marokko, Tunesië, Libië. Ook Dakar heeft een medina. Maar de benaming medina voor de ommuurde oude stad, die beperkt zich over het algemeen tot de Maghreb. Dus de oude binnenstad van Damascus of Sanaa bijvoorbeeld, die noem je geen medina.
En is er geen link met de stad medina?
Ja, dat wil ik net vragen.
Nou ja, wel dus. Want medina is gewoon Arabisch voor stad.
Ja, oké. Okay,
dus
ja.
In de rest van de Arabische wereld, als je medina zegt, dan bedoel je gewoon de stad als geheel.
Ja, okay.
Maar in de Maghreb is de medina dus echt voorbehouden aan het oude, de oude binnenstad.
Zoals wij in Nederland, als je gaan zegt van ik ga even naar de stad, dan betekent het ook, je gaat naar de binnenstad.
Ja, ja, precies. Ja, dus als je in een stad woont met een binnenstad, ja, dan wel. Ja.
En nog even één stapje terug, want volgens mij hebben we hem nog niet gehad, maar hebben wij een definitie gegeven van wat nou Maghreb is?
Nee, volgens mij niet. Ja, net wat ik net zei eigenlijk, hè? Noordwest-Afrika. Ja, dus zeg maar.
Ik heb het voor Tunesië volgens mij wel eens gedaan. Want Tunesië, Algerije, Marokko, Mauritanië.
Libië wordt er soms ook nog wel ondergerekend. Ja, Mauritanië in ieder geval.
Nou, ja. Want ik heb hier dus een heel klein beetje onderzoek naar gedaan. Want ik dacht dus dat Egypte ook Maghreb was. Maar stomme ik natuurlijk, want natuurlijk is dat geen Maghreb. Maar weet je wat dus altijd tot de Maghreb wordt gerekend? Mauritanië.
Ja, ja. Ja. Nou, dat is toch gevoelsmatig ook veel meer Algerije en Marokko dan dat het Senegal is.
Ja, nee, zeker. Maar dat is dus inderdaad Mauritanië, West-Sahara, Marokko, Algerije, Tunesië, Libië. Dat is ongeveer Maghreb.
Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Bij deze.
Bij deze. Maar goed, vaak is die medina geheel of gedeeltelijk verdedigbaar. Een verdedigbare deel van de medina noem je de kasbah. Dat zou je het best kunnen vergelijken met een citadel. Dat is eigenlijk gewoon een citadel. In Algiers is de hele medina verdedigbaar. Dus wordt de hele medina ook gewoon kasbah genoemd. Dus de kasbah van Algiers, die is tegen een berg langs de kust gebouwd. Het is echt een supermooie wijk. Logisch is ook dat het op de werelderfgoedlijst staat. Heel veel oude moskeeën, maar ook heel veel paleizen uit de Ottomaanse tijd. Want die hebben hier ook nog een tijdje gezeten. En de kasbah functioneert ook echt nog als een stad. Dus het is niet echt een openluchtmuseum. Omdat het ook niet super toeristisch is. Zeker niet bij westerse toeristen. Algiers heeft ook een heel modern deel op de kustvlakte ernaast. Want ja, daar wonen miljoenen mensen. Ook wel grappig, als je de metrokaart erbij pakt, dan valt de Franse geschiedenis ook wel meteen op. Want de metro's voor de langere afstanden heten hier namelijk de RER. Net als in Parijs.
Ja, wat leuk.
Zou wel lachen zijn als bijvoorbeeld Dar es Salaam ook een S-baan krijgt of zo.
Wow, ik wil dit.
Hey,
nou heb je mooi.
Ja. Een stad die ook een kasbah heeft is Bejaïa. Dat is een van de grootste Berbertalige steden in de regio Kabylie. Waar dus
de Kabylie
wonen.
Ja.
Dat ligt aan de kust, net iets ten oosten van Algiers. En in Bejaïa stonden ze bekend op het maken van kaarsen. Dus het Franse woord voor kaars, bougie, is hiervan afgeleid. Ja. En daar komt ook dan weer onze benaming voor dat ontstekingsmechanisme in je auto vandaan. De bougie. Dus dat komt van de stad Bejaïa. Oh. Leon die zit me aan te kijken.
Ik
heb waar heb je het over? Maar ding dat dan weer kapot zou zijn en weer geld kost om te vervangen. Ja, nou goed. Ik weet er heel veel meer dan dit weet ik er ook weer niet vanaf. En veel andere plekken in Algerije die werelderfgoed zijn, die zijn dat vooral vanwege hun status in een heel ver verleden. Want de kust ligt bezaaid met ruïnes van oude steden. Alcala was bijvoorbeeld de oude hoofdstad van een Berberkoninkrijk. Jemila en Timgad, dat zijn overblijfselen van Romeinse steden. En Tipasa is een oude Fenicische stad. En die zijn best wel goed bewaard gebleven. Dus je kunt daar echt veel van die oude architectuur zien. Dus, nou, cultuurreisje met 5 gymnasium naar Algerije kan ook gewoon.
Lekker onder de dadelpalmen.
Ja, goed idee.
Ja, en een soort van een grote droom waarvan ik weet dat de grote kans is dat ik het nooit ga doen. Maar Algerije is ook wel echt het land voor die Trans-Sahara Railway, hè? Of highway.
Ja.
Dat iedereen die ongeveer op een, zeg maar niet langs de kust de Sahara wil doorkruisen, die komt op een gegeven moment wel door Algerije. En oh man, als ik dat ooit een keer zou mogen doen, lijkt me echt zo vet. Maar het is daar ook nu niet super veilig natuurlijk. Dus het is, ja, het blijft denk ik een eeuwige onbeantwoorde liefde. Maar toch, moet wel even noemen bij Algerije. Dan de economie. En ik ga jullie even wakker schudden, want we gaan even beginnen met een quizje, jongens. Ik wil graag van jullie even weten waar Algerije wel en geen lid van is. En als je het goed hebt, krijg je een dadel ooit een keer van me. Graag van de volgende samenwerkingsverbanden. De World Trade Organization.
Ja.
De BRI en de OPEC.
Ik denk.
Dus trouwens even, dus de Wereldhandelsorganisatie BRI is de nieuwe zijderoute, project van China. En OPEC is samenwerkingsverband van olie verhandelende landen.
Ik zeg 3 keer ja.
Ik zeg, ja, anders had je me niet gevraagd. Ik denk 1 keer die eerste nee, wel BRI en geen OPEC.
Oeh, jullie krijgen allebei geen dadel. Dat scheelt ook, want ik heb ze niet in huis. Maar ze zijn wel lid van de BRI, dus wel van de nieuwe zijderoute. Zoals elk land in Afrika.
Wow. Okay.
En ze zijn ook lid van de OPEC. Want ja, best wel wat olie. En niet van de World Trade Organization.
Ja, maar die is de enige die ik goed had.
Fat lijp. Ja, nou, goed. Ze produceren dus olie. Gefeliciteerd, horen daarbij. Maar de meest in het oog springende vond ik toch wel dat ze geen lid zijn van die World Trade Organization. En bijna, nou ja, bijna alle landen zijn dat wel. Of tenminste, er zijn er best wel watgenen die niet lid zijn. Maar het is best wel opvallend als je geen lid bent. Als je een land bent die niet totaal in oorlog is. Of bekend staat als een failed state en zo.
Ja.
Even die organisatie die bezet zich natuurlijk in voor de bevordering van internationale handel. Ook voor opheffing van handelsbarrières en zo. Er is 1 land met een nog grotere economie dat geen lid is. Hebben jullie enig idee?
Is het misschien ook iets Afrikaans?
Misschien gewoon China?
Nee, ik zou zeggen dan Rusland. Ja, Rusland misschien omdat ze uitgekikt zijn. Ja, anders dan wilde gok Kenia of Tanzania of zo.
Nee, het is Iran.
Oh ja, oké. Okay.
Ja, ja, dus enough. Rusland en China zijn gewoon wel lid. Ja.
Ja,
we zijn niet zo heel veel landen dus die niet geen lid zijn. Iran wordt natuurlijk geblokkeerd door de VS, want ja, dat kunnen ze. En de meeste landen die geen lid zijn, dat zijn of heel klein, dus dingen als Oost-Timor en zo. Of ze zijn heel arm / instabiel, dus zoals Somalië en Irak en zo. Of ze zijn in bepaalde mate bijna klaar voor het lidmaatschap. En dat geldt dus ook voor Algerije. Ze zitten echt al vet lang in onderhandeling. Ook zijn statusje, weet je. De economie is nu nog niet klaar voor om toe te treden. Er zijn nog wel veel hervormingen nodig van de economie. Maar Algerije heeft dus nu de zaak ook een beetje omgedraaid. Dus om strategische redenen, ik doe even aanhalingstekens, maken ze het dus nu ook minder haast. Want ze zeggen zelf, als je toetreedt, dan moeten je exportproducten kunnen concurreren op de wereldmarkt. En als die niet sterk genoeg zijn om voor een fatsoenlijke prijs kwijt te kunnen, heb je een probleem.
Mm-hmm.
En als je toetreedt, moet je ook al je importheffingen eraf halen. Dus dan wordt je markt misschien overspoeld met producten van buitenlandse afkomst, waardoor je eigen boeren niet meer kunnen concurreren. Dus met andere woorden, zij vrezen dat als ze nu toetreden in deze staat met hun economie, dat het alleen maar erger gaat maken.
Oké.
Vond ik interessant.
Ja.
Dus ze zijn eigenlijk een beetje late to the party en vragen zich een beetje hardop af of het überhaupt nog wel zin heeft om te komen.
Ja.
Dus de vraag is ook een beetje, wat maken ze dan precies? Nou ja, olie dus. Ze verbouwen heel veel dingen die je misschien ook wel zou verwachten bij een land als Algerije. Dus watermeloenen, dadels, olijven, vijgen, abrikozen, artisjokken. Ik noem even wat dingen waar ze heel hoog in staan. Hè. Niet dat alle artisjokken in Algerije verbouwd worden. Nee. Maar ook zeker niet dat alle Algerijen artisjokken aan het verbouwen zijn. Dus maar dat gewoon zijn gewoon lijstjes waar ze hoog in staan.
En ook lijstjes van dingen die Leon Boelens hoog heeft staan in zijn lekkernijenlijstje.
Nou ja, dan, ja. Ja, precies. Nou, ja. Ja, ik zei het toch, je kunt er goed eten. En ook krijgen we zo meteen bij het keukenhoofdstukje wel. Maar dus ook gewoon die wijn, olijfolie, dat soort dingen.
Ja.
Kunst, Algerije. Ja, als je een land hebt met veel zand, dan weet je zeker, dit wordt fantastisch.
Ik spreek jij nog wel bij Soedan of zo.
Oké, met Sahara, zand, noorden. Allereerst, je weet dat als het gaat over kunst en landen die een kolonisator hebben gehad, dan komt er heel veel terug in het opbouwen van een eigen identiteit. Want er waren natuurlijk heel veel Fransen in Algerije, maar er waren ook heel veel Algerijnen die geboren zijn in Algerije naar Frankrijk zijn gegaan om daar vervolgens een grote kunstleven op te bouwen. Ik noem een Patrick Bruel, ik noem een Alain Chabat, ik noem een DJ Snake, die jij nog hebt laten horen in Parijs. Ja. En ik noem een Yves Saint Laurent, geboren in Algerije.
Hey.
Dus. Ja. Maar zijn eigenlijk meer een soort Fransen, dus die, ja, die
hebben dat waren dus die pre-Indemar.
Ja, die krijgen een beetje mention, maar that's it. Ik wil nog even terug naar de film, want ja, als ik kunst heb, dan moet ik toch even de film noemen, want dat gaat bij jullie never nooit niet gebeuren. en het gaat namelijk over de film The Battle of Algiers. Het is een film uit 1966, dus wel echt eentje voor de fijnproevers. Ik ging even googlen en VPRO Cinema, ja, die hebben de kijk op, die heeft hem als volgt beschreven, komt-ie. Piekfijn gerestaureerd Italiaans-Algerijns meesterstuk over de Algerijnse opstand tegen de Franse overheersing eind jaren 50 van de vorige eeuw. De internationaal gelauwerde film is losjes gebaseerd op het boek van verzetstrijder Saidi Yashef en belicht zowel de Algerijnse als de Franse kant van de strijd. Compleet met wederzijdse martelingen, politionele acties, bomaanslagen en allerhande slinkse propaganda. Ja, nou dan weet je dat je met een goede VPRO-film te maken hebt.
Het is net Valentijnsdag geweest, maar die had ik niet opgezet op de bank, denk ik.
Nee, ik denk het ook niet. Qua schilderskunst gaan ze ook wel lekker. Ze hadden in die roerige jaren 60 van de vorige eeuw de Auchem. Dat betekent iets als tatoeage in het Berbers. En dat was een Algerijnse groep kunstenaars die samenkwamen met als doel een nieuwe nationale kunstvorm te creëren die de Algerijnse identiteit, cultuur en erfgoed zou weerspiegelen. Juist dus in die periode na de onafhankelijkheid. Een van de voorvrouwen daarvan was Baya Mahedin, oftewel Baya. Zij was in 1967 ook de enige vrouwelijke ondertekenaar van het Auchem Manifest. En dat pleitte weer voor een decolonisatie van de cultuur. En dat zie je echt op veel van die oude Franse landen ook tegenwoordig nog terugkomen. Dus ook hier was Algerije er heel vroeg bij.
Ja.
Zij wilde zelf nooit echt bekend staan om iets en ze wilde ook nooit in een hokje gepropt worden. Maar ze werd vrij vroeg ontdekt door Picasso. Ja. Dan sta je wel ergens. En ze was de eerste artiest buiten de westerse wereld die in het Stedelijk Museum in Amsterdam stond.
Oh, dat is wel een lekker feitje.
Ja, dus doe ermee wat je wil. Nou, dan de muziek. Want gelukkig voor ons is Algerije een land dat heel veel heeft met muziek. En Max begint inderdaad al te dansen. maar ik ga echt even iets verder terug. Want in het oude verleden had je de Arabisch-Andalusische muziek. En dat waren Arabieren die terugkwamen van het Iberische Schiereiland. Nou, dat gaan we het in Spanje uitgebreid over hebben. Maar die muziek, die heb je dus nog steeds. Dus dan heb je dus gewoon gitaren en oets en typische zang. Maar vooral iets waar je prima een uurtje op de achtergrond naar kan luisteren. Komt-ie.
Oh, dit is ook echt een perfecte fusion tussen die twee. Dus ik zie dit wel voor me op een terrasje daar in die kasbaan van Algiers.
Ja,
maar
ja.
Ook wel op een soort van promenade in een klein Spaans dorpje.
Ja,
ja of in Cordoba of zo inderdaad.
Ja.
Maar dit klinkt ook precies zoals je het omschreef.
Echt ja, toch?
Precies.
Ja. Ja, maar ik kon dus niet echt één artiest vinden die hier echt in uitblonk. Die zijn er ongetwijfeld. Maar vooral
heb je dit zelf opgenomen?
Ja, heb ik zelf gemaakt. Nee, maar vooral van die mixjes van die Andalusian Spanish Arabic music op YouTube, die dan een uur duren. Weet je wel? Kan je prima op de achtergrond aan laten staan.
Dit zijn van die dingen dat als ik ze draai, dat jij dan zegt, oh, je moet een westerse DJ iets meedoen.
Ja, dit is wel waar trouwens. Ja, goeie. Maar goed, we gaan snel door naar de 20e eeuw. Want na de onafhankelijkheid werd ook muziek een belangrijk middel voor culturele identiteit en nationale trots natuurlijk. En hier is één genre echt wereld beroemd mee geworden. En als ik zeg wereldberoemd, dan bedoel ik ook echt wereldberoemd. Ik heb het over de raï-muziek. Oorspronkelijk een folkgenre uit Oran, die stad. En het evolueerde met de toevoeging van moderne instrumenten. En in de jaren 70 kwam er iemand op en die noemen we tegenwoordig de Queen of Raï. Haar naam is Shaika Remiti. En wat ik leuk vind, toen zij begon, en dat is dus in de jaren 50 ongeveer, gingen haar liedjes over het zware leven van de Algerijnse armen, waarbij de nadruk lag op de geneugten van seks, liefde, alcohol, vriendschap en de realiteit van oorlog.
Waar we Algerije nu ook allemaal een beetje van kennen.
Ja, precies. Ze schreef meer dan 200 liedjes, maar ze was haar hele leven lang analfabeet. Dat vind ik ook gaaf. Dit is een nummer van haar, dat heet Noir. Thank you.
Wat ik heel erg waardeer in de muziek van Algerije en van deze hele streek, is dat het, als je dit vergelijkt met andere delen van de Arabische wereld, dus een beetje de kant van Irak en zo ook, is dat die kant wel wat dramatisch kan klinken af en toe voor de niet beginnende of voor de beginnende luisteraar.
Ja.
En dit swingt toch meer in mijn, in mijn beleving.
Zwaar.
Hier zit meer ziel in, heb ik ook het idee. Daar ga ik ongetwijfeld echt miljoenen mensen mee beledigen.
Ja, dat weet ik niet. Maar het is wel, ik zou hier eerder de voetjes van de vloer doen dan
dat sowieso. Ja. Wat hier ook meer mag dan daar. Dus laten we wel wezen.
Die, wat me nog steeds bezighoudt is hoe zij als analfabeet singer-songwriter was. Ik bedoel, kon ze wel. Nou, kijk, muziek, dan improviseerde ze eigenlijk alles.
Ga je nu weer een paar hoofdstukjes niet meer luisteren naar wat
misschien heeft ze gewoon geen één liedje geschreven en deze gewoon steeds iets anders van hetzelfde liedje, omdat ze het niet kon lezen. En dan hebben ze erna gedacht dat ze 200 liedjes heeft geschreven.
Nou, dat kan ook.
Dat kan ook.
Nou, ik parkeer het even.
Ik ga snel door. In de jaren 80 en 90 werd Raye dus echt een internationaal fenomeen. Mede dankzij Shaika dus, maar ook dankzij de King of Raye. Dus we hebben nu de Queen en nu dus de King of Raye. Dit is Khaled. En hij maakte dit nummer.
Ah, heerlijk. Ik verheug me op deze toevoeging in de popatlas.
Zo, deze staat ook echt misschien in top 5 van mijn meest geluisterde nummers van, laten we zeggen, 2005.
Ja, maar die heb jij het waarschijnlijk over die remix die toen is gemaakt.
Nee, niet van Outlandish. Nee, echt deze. Ja, dit is de OG.
Ja, dit is echt de allerbeste.
Ja,
nou, dit is dus Khaled met het nummer Aisha. Nou, die kennen de meesten wel. Een andere telg in de koninklijke Raye-familie is de prins van Raye. Ja, ze hebben elkaar allemaal deze koninklijke titels gegeven. Namelijk Ship Mummy. En hij maakte een briljant nummer samen met Sting van de Police. Die kennen we allemaal wel. Dit is het nummer Desert Rose. Dit is dus die Raye, maar je hebt natuurlijk meer dan Raye. Want je hebt ook nog de woestijn. En Max, jij hebt daar al echt flink wat pareltjes van laten horen in Mali. Dus ik wilde nog even afsluiten met twee parels van de Touareg uit de Algerijnse woestijn. En de eerste laat ik jullie gewoon meteen horen zonder intro. En dan ga ik daarna wat over vertellen. Komt-ie.
Ik weet dat ik altijd heel erg warm word van Imarhan.
Ja, ik weet zeker dat jij hier heel warm wordt.
Maar
ik
kende dit nummer helemaal niet.
Echt niet?
Nee.
Oh, nou, dat is het nummer van een nieuwste album. En daar zit nog wel een leuk verhaal aan vast. Want zij komen uit Tamanrasset. En dat ligt dus in die zogenaamde Torres del Paine van Algerije, zeg maar. In dat natuurpark.
Waar je ook met de Trans-Saharan Highway langskomt.
Ja, nou, en daar hebben ze in 2019 en 2020 een studio gebouwd. In dat dorpje of in dat stadje. Die studio die noemden ze Abogi, want zo noemden hun voorouders de semi-permanente gebouwen in hun taal, zeg maar. En dat is dus ook de naam van het nieuwste album. En daar is dit het eerste nummer van dat nieuwe album. Dit nummer heet Achinkat en het is echt geweldig. En luister het helemaal, luister het hele album. Ik ga het sowieso op de website zetten, want ja, wij zijn gigantisch fan van deze muziekstijl. En ik hoop jij dus ook.
Iedereen aan de Touareg Blues.
Iedereen aan de Touareg Blues. Nou, dan ga ik nog even afsluiten met een bekende knaller, maar dan de Arabische versie ervan.
Dit nummer ken ik wel.
Ja,
dat is vet.
Ja, en het grappige hiervan vind ik dus, het nummer, het origineel, is van The Clash. En dat is echt een klaagzang op het feit dat in de Arabische wereld westerse muziek niet welkom was. Dus rock the Kasbah. Kasbah.
Ja, ik snap dus nu ook pas. Ik dacht altijd, wat zingen ze nou? Kasbah, ja, zal wel.
Sharif,
maar dat is
like
dus
it.
De Kasbah, dus dat verdedigbare deel van de Medina.
Ja, en dit is dus het nummer van Rashid Taha, die dus eigenlijk laat zien op zijn manier van, ja, luister, de Kasbah rockt nog steeds.
Ja.
Precies.
Ja.
Keihard.
Hey, ik ken ook nog wel een hitje van uit Algerije.
Uh-oh.
Ja.
Ben ik er eens vergeten?
Ja, nou, vergeten. Ja, weet ik niet. Ik denk dat jullie hem ook wel kennen. Komt uit 1998 van de Nomads. En dat is een Frans-Algerijnse band die ook heel veel Arabisch-Andalusische invloeden in hun muziek hebben verwerkt. Het nummer heet Yakalelo. Ja, kennen jullie hem?
Is het
Ja, precies. Ja, en ze hebben ook echt die, zeg maar dat Berber figuurtje in hun bandnaam, in hun bandlogo verwerkt.
Nee joh, wat goed.
Even luisteren?
Ja, ja dat ik hem horen ook.
Huug, ik ben je zo dankbaar dat je deze nog even hebt toegevoegd. Ik had het mezelf nooit vergeven als dit nummer niet in een van onze afleveringen was verschenen.
Ja, zo, ja.
Maar dit nummer, dit was je ook al bijna vergeten.
Ja, zeker. Ja. Totdat jij Jakalelo zei, dan gaat er zo'n deurtje open in je hoofd.
Blij dat er zelfs bij Max een belletje geringt.
Ja, zeker. En ik vind, wat ik mooi vind, als we ooit een keer een WK gaan krijgen in de Maghreb, dan moet dit het liedje worden.
Ja, vind ik ook.
Zo'n lied is
een 2.0 nummer, inderdaad. Ja.
Ja. Oké, nou dan rest mij niks anders dan er ook nog even een mooi kunstfeitje tegenaan te flikkeren. De Fransen, die veroverden natuurlijk heel Algerije. En die veroverden ook een plek en ontdekten dat de lokale bevolking daar een soort poeder had dat ze op hun ogen smeerden. Die plek heet mascara.
Oh.
Wow.
En daarom de naam.
Nee.
Echt?
Okay. Doe ermee wat je wil.
Oké. Okay.
Nou, misschien is het nu tijd voor de keuken. Misschien.
Ja.
Maar goed, nee, ik kreeg wel echt een heel warm gevoel van de keuken. Ik draag sowieso de Noord-Afrikaanse keuken wel een warm hart toe, dus dan krijg je dat. En ik neem jullie even mee naar 1989. Toen werd er in Oxford een groot symposium gehouden door voedingshistorici. Puur over staple foods. Dus de maaltijddragers, weet je wel, rijst en bonen en aardappels en dat soort dingen. En ene Charles Perry, die presenteerde daar ook een essay. En dat heette Couscous and Its Cousins. En die kwam met het bewijs dat couscous sinds de 13e en 14e eeuw al gegeten werd. En schreef de ontdekking ook toe aan de Berbers in Marokko en Algerije. Dus daar heb je in ieder geval een kleine lokalisering van waar dat allemaal is ontstaan. En alsof ze nog niet genoeg rivaliteit hadden, Marokko en Algerije, gaat dit dus nog heel even verder. Want je weet niet precies waar dit ontstaan is. Vind ik altijd mooi. Het schijnt ook dat er al kokerij was om couscous te maken, dat gevonden is in de tombe van Massinissa. Kennen we hem nog? De oude koning. Van voor Christus nog. Dus dan weet je helemaal, het is oud. Weet jullie eigenlijk wat couscous is?
Ja, het is eigenlijk een pasta-soort. Hè? Dus het is een deegproduct.
Ja.
Is dat zo?
Ja, het is geen rijst of zo. Het is een pasta-soort.
Oh, ja, dat dacht ik.
Het is een griesmeel. Ja. En nu is mijn vraag, weten jullie wat griesmeel is?
Nee, nu ben je me kwijt.
Want iedereen kent griesmeel, maar wat is het dan? En ik ben hier even ingedoken, best wel een tijdje geleden al, maar nu kon ik het even vertellen. Het grappige is, het is geen product op zich. Want je kunt het maken van spelt, tarwe, mais, dat soort dingen.
Ah. Dat vermaal je en dan wordt het griesmeel.
Het is meer de manier waarop je het maalt.
Nee, het is de korrelgrootte.
Oh.
Dus het is niks anders dan de korrelgrootte. En bijvoorbeeld bloem is het allerfijnste. En als je alle zemelen en kiemen en zo eruit zeeft, dan krijg je bloem. Maar als je het veel grover maalt, dan is het griesmeel.
Gries klinkt ook grover dan bloem.
Gries zal denk ik niet staan in de top 10 jongensnamen in 2030, denk je wel?
Nee?
Gries?
Nou,
maybe.
Ik weet het niet.
Samen met die Estse namen.
Maar je zei gries klinkt ook grover en je hebt in dit geval ook, je hebt fijne gries, middelfijne gries en ook nog grove gries. Dus dat vind ik altijd wel mooi. En aan de Italiaanse kant van de Middellandse Zee, daar gingen ze griesmeel gebruiken als droge pasta. Dus als spaghetti en zo. Je hebt daar ook een hele harde durum tarwe soort, want durum tarwe, daar hebben we het nu over. En ze hebben daar zo'n harde soort dat die niet verwerkbaar is in pasta en zo. En die wordt dus nu verkocht als semolina.
Oké.
Kennen jullie ook?
Ja.
En in het oosten, meer richting Turkije, daar gingen ze die hele normale durum griesmeel koken als bulgur.
Dat
is allemaal hetzelfde product.
Ja, oké. Ja.
En in de Noord-Afrikaanse kust stomen ze dus en daar heet het dus couscous. Dus inderdaad allemaal producten van dezelfde culinaire familie. Heb je goed gedaan, Huug. Het gaat heel goed samen natuurlijk met gestoomde groenten uit een tagine. Maar laten we die tagine lekker bewaren voor Marokko. Dat wel. Dus ik wil graag nog even terugkomen op die wijn. Want het stond in 1970 echt met stip op 1 qua exportland van wijn. Überhaupt, in de hele wereld.
Ja, dat is bizar.
Ze exporteerden 3 keer zoveel wijn als de nummer 2, Italië.
Ja, dat heeft er misschien ook wel mee te maken dat hun nationale consumptie niet zo hoog was als dat in Italië.
Exact.
Nee, en andersom, dat inderdaad de Italianen en de Fransen die drinken bijna alles gewoon zelf op.
Ja, dat bedoel ik. Ja, ja precies. Dus ze exporteren niks. Ja.
Dus
ze
drinken zelf op. Precies de andere kant van het verhaal.
Ja.
Maar toch, in 1970, dat jaar, waren ze wel gewoon nog de 4e producent ter wereld.
Ja.
Hug, je hebt mij een filmpje laten zien van een soort tijdlijn van al die landen die je dan steeds ziet verspringen in de tijd, zeg maar.
Ja, omdat zoals je ze ook hebt van grootste steden van de wereld door de jaren heen. Ja. Zo, zoals we in Irak hebben besproken.
Ja. Ja, en ik vond het zo vet om te zien dat het was gewoon echt een soort van de graanschuur van Rome was het ooit. Maar dit was gewoon de wijnkelder van de wereld ongeveer.
Ja, ja. Ja.
Nou, er is nu nog wel weinig van over, want in datzelfde filmpje zie je ze echt kelderen. Want dan krijg je natuurlijk als je na 1970 en zo, 10 jaar later of 10 jaar na de onafhankelijkheid zaten ze toen. En toen kregen ze veel meer een islamitische en ook een communistische regering. En dan gaat het natuurlijk hard. 50 jaar regeringen die vonden dus dat een islamitisch land dat niet echt kon maken. Grootste wijnproducent ter wereld zijn en zo. Zijn ze nu na Zuid-Afrika wel nog de grootste producent van Afrika. Maar dan deel je de wereldranglijst dus wel met landen als Tsjechië en Canada.
Ja,
die zijn niet echt de grootste wijnlanden.
Nee.
Maar het is ook wel, het is heel wel moeilijk om te krijgen. Algerijnse wijn. Dus ik ben daar eigenlijk nog steeds wel een keer benieuwd naar. Zeker omdat in de Franse tijd Algerijn werd best wel vaak gebruikt om te mengen met Franse wijn. En vooral als de Franse wijn nog wel een beetje een schop onder de kont nodig hadden, dan gingen ze er dus Algerijnse wijn bij gooien. Want die Algerijnse wijnen die stonden bekend om dieprode kleur en een heel hoog alcoholgehalte. Dus echt volle wijnen met veel body. Hmm. Ja, het is ook warm daar natuurlijk, dus het werkt wel. Dus nogmaals, ik ben wel echt benieuwd geworden.
Ja.
Dus ik zou het wel tof vinden als die markt weer heel erg op gang zou komen. En er ligt nu dus nu wel een land met heel veel potentie te wachten om weer gebruikt te worden. En het zou dus ook die economie wel een boost kunnen geven. Want met die economie gaat het ook lang niet altijd even goed. En dit zou natuurlijk wel kunnen werken.
Het lijkt me dat ze hier ook wel echt last hebben van klimaatverandering. Hè? Dus dat die vruchtbare strook, die wordt eigenlijk steeds smaller. Die wordt steeds meer de zee ingedreven.
Ja, maar goed, je hebt wel bergen. Dus het is hier wel nog vruchtbaarder dan bijvoorbeeld in Egypte.
Ja, precies. Want wat ik vertelde in dat natuurhoofdstukje, dus door die talatlas in het begin... Ja. Pakken ze dus nog best wel wat van die...
De foto's die ik zag van Algerije waren ook een stuk groener dan ik had verwacht.
Ja, eens.
Ja. Hey, beginnen het sporthoofdstukje weer met de Olympische Spelen, natuurlijk. Wat denken jullie? Bakken ze er wat van?
Ze zitten relatief dichtbij, Olympus. Dus misschien dat dat hen geen windeieren gemaakt. Nee, ik denk misschien een paar hardlopers.
Ja, ik denk dat waar ze last van hebben is dat je dus... anders dan bijvoorbeeld bij voetbal, waar je veel Fransen hebt die nu meedoen voor Algerije. Volgens mij speelt dat bij de Olympische Spelen minder. Dus ik denk niet dat ze meer dan, laten we zeggen, 15 goud hebben gehad.
Ja, ik zeg wel iets meer. Ik zeg 25 goud. Ze doen ook altijd mee.
Jullie zitten te hoog. Ze hebben in totaal 17 medailles gehaald, waarvan 5 goud.
Oké.
En die halen ze vooral bij atletiek en bij boksen. De bekendste atleet is Taufik Makhloufi. Die won goud op de 1500 meter in 2012 in Londen. En zilver op de 800 en de 1500 meter in 2016 in Rio. Dus middellange afstandloper. In maart 2020 reisde hij naar Zuid-Afrika om zich voor te bereiden op de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Maar toen brak corona uit.
Hey.
En toen zat hij dus op trainingskamp in Zuid-Afrika. Spelen werden uitgesteld, maar Makhloufi die zat maandenlang vast in Zuid-Afrika. Hij was vet boos dat de Algerijnse regering hem niet kwam halen. Want de Franse regering had dat wel gedaan met de Franse atleten met wie hij op trainingskamp zat.
Hij zat in zijn eentje.
Dus hij dreigde op social media ook om dan maar zelf heel Afrika door te redden terug naar huis. Dat was wel een mooie trip geweest.
Zo, inderdaad. Ja. Zo echt zuur als je daarmee dreigde dat iedereen zegt, doe dan.
Ja. Maar goed, Taufik Makhloufi dus, grote speler. Iets langer terug in de tijd, toen Algerije nog onderdeel van Frankrijk was, toen kwamen de atleten uit namens Frankrijk. Vaak omdat ze dienden in het Franse leger en daar opvielen, omdat ze heel atletisch vaardig waren. Bouguera El Ouafi, die won bijvoorbeeld tijdens de Spelen van 1928 in Amsterdam namens Frankrijk de marathon. Hij werd trouwens in 1961 tijdens die onafhankelijkheidsoorlog vermoord door onafhankelijkheidsstrijders omdat hij Frankrijk bleef steunen.
Oh.
Ja. In 1956, volle bak tijdens de onafhankelijkheidsoorlog dus, toen won een andere Algerijn namens Frankrijk goud op de marathon in Montreal, Alain Mimoun. Hij had op de Spelen van Londen en Helsinki daarvoor al zilver gepakt. En na de onafhankelijkheid van Algerije bleef hij in Frankrijk wonen. Hij bleef Frankrijk steunen en daar heeft hij echt een grote legacy opgebouwd. Hij werd uitgeroepen tot beste Franse atleet van de 20e eeuw.
Wow, echt?
Ja.
Ze hebben er nogal wat.
Er zijn meer dan 150 stadions, scholen en straten naar hem vernoemd. Frankrijk.
Wow, in Frankrijk?
Ja, dus echt een grote...
Ja, dat zou niet in Algerije zijn. Ja. Nee. Oké, echt? Nee. Hoe heet hij?
Alain Mimoun.
Oké.
Okay. Kun je ook wel aan zijn naam zien dat hij komt uit Frans-Noord-Afrika.
Ja, precies. Ja. Dat zijn niet de enige sporters trouwens waarvoor Frankrijk Algerije dankbaar mag zijn. Want natuurlijk, de bekendste sporter met Algerijnse roots is de voetballer Zinedine Zidane. Geboren in Marseille, maar zijn ouders hebben een Kabylische achtergrond. Dus zijn Berbers. Hij speelde voor Bordeaux, Juventus en Real Madrid. Was de ster van het Franse team dat in 98 wereldkampioen werd. 2000 Europees kampioen. En ook als trainer behoorlijk gepresteerd. Hij won met Real Madrid als trainer 3 keer achter elkaar de Champions League. Dat was nog nooit een trainer gelukt. Kylian Mbappé hebben we natuurlijk ook over gehad. Algerijnse moeder, ook Algerijnse roet. Maar gelukkig kunnen de Algerijnse voetballers die wel voor Algerije uitkomen er ook wat van. Want ze wonnen in 2019 de Afrika Cup. Bekendste speler van dat team is waarschijnlijk Sofiane Feghouli. Speelde lang voor Valencia en Galatasaray.
Ja, en ze hadden nog die gast die bij City heeft gespeeld, Riyad Mahrez.
Ja, die zat ook in dat team natuurlijk. Ja.
Dat was wel eigenlijk een beter team dan wat ze dit jaar hadden.
Ja, zeker. Ja, nee, inderdaad. Die gloriejaren die liggen nu wel een beetje achter ze. Maar goed, genoeg over voetbal. Want er zijn sporten die veel typischer zijn voor Algerije. Er is een enorme paardrijcultuur. Wow. En dat komt het mooist tot uiting in het ritueel dat we in het Westen Fantasia noemen. Een spektakel dat heel veel wordt uitgevoerd bij feesten en plechtigheden. Het is een spektakel dat ook wordt uitgevoerd in Marokko en Tunesië. Dus eigenlijk in de hele Maghreb. Ze gebruiken daarvoor Arabische paarden en Berberpaarden.
Okay.
Dat is een mooie, ja, mooie herhaling mix van het demografiehoofdstukje hier.
Ja, inderdaad.
Ik ga jullie even kort het verschil uitleggen. Een klein basislesje paardenrassen. Arabische paarden zijn volbloedpaarden. En volbloedpaarden hebben heel veel temperament, zijn heel rank gebouwd, dus niet zo zwaar, en zijn heel snel. Dus ze worden heel vaak ingezet als renpaard.
Mm-hmm.
Dat zijn Arabische paarden, volbloedpaarden. Berberpaarden zijn warmbloedpaarden. En een warmbloedpaard, dat is eigenlijk een kruising tussen een volbloedpaard, zoals een Arabisch, mm-hmm. Arabisch paard, en een koudbloedpaard. En koudbloedpaarden, die zijn juist weer heel rustig, heel stevig en vooral heel sterk. Dus dat zijn bijvoorbeeld trekpaarden. De termen warmbloed en koudbloed slaan trouwens helemaal niet op lichaamstemperatuur, want alle paarden zijn warmbloedig. Dat even voor de duidelijkheid. Maar het Berberpaard is dus een warmbloed en zit dus tussen een volbloed en een koudbloed in, qua lichaamsbouw en hoe die mentaal aan elkaar zit. Okay. Zeg maar.
Dat klinkt als een alleskunner.
Ja, hij combineert echt het beste van beide eigenschappen. Dus hij is snel, hij is sterk, hij is vurig, maar ook heel gehoorzaam. Het zijn dus ook hele goede dressuurpaarden. Dus echt paardenraces worden vaak gedaan met Arabische paarden. Maar dressuurpaarden zijn vaak Berberpaarden of afgeleide daarvan.
Ja.
Want heel veel Europese paardenrassen zijn afgeleid van die Berberpaarden. Napoleon die reed bijvoorbeeld ook op een Berberpaard. Dus dat schilderij wat je van hem kent, dat hij stijgerend op...
Ja.
Het beroemdste schilderij van Napoleon
is
hem op zijn Berberpaard.
Okay.
Maar goed, terug naar dat Fantasia-ritueel.
Ik vind trouwens overigens wel knap dat je me net 2 minuten lang hebt geboeid met een verhaal over paarden.
Ja.
Maar dat je geen één keer de woordgrap over op welk paard je nou het best kunt Algerije.
Leon is zojuist ontslagen uit de
podcast. Ontslagen, ja. We gaan even terug naar dat Fantasia-ritueel. Wat is het nou eigenlijk? Nou, het wordt uitgevoerd door ongeveer 15 ruiters, gewapend met antieke musketten, dus van die geweren. Ze voeren een charge uit waarbij ze met losse handen rijden en hun musketten presenteren aan het publiek. En uiteindelijk gaan ze over in volle galop, waarna ze plots tot stilstand komen en gezamenlijk een schot lossen. En de kunst is om dat schot precies gelijk af te vuren, dat salvo dus, waardoor het echt als één schot klinkt. En dan komt dus het peloton tot stilstand en verdwijnt uit het zicht in de optrekkende kruidwolk.
Oh ja, oké, ik snap hem. Ja.
Maar is het dan meer een demonstratie dan echt een sport?
Ja,
ja,
je kan het zien als een demonstratie van de paardrijsport in Algerije.
Ja.
En het wordt ook nu veel ingezet als toeristisch spektakel. Dus ja, goede kans dat je dit, als je een luxe hotel boekt, een keer voorgeschoten krijgt.
Ja.
De bonte avond.
We hebben nog niet zoveel gehad over paardensport.
Paardrijcultuur niet veel gehad. Nee. Dus bij deze alle paardrijliefhebbende luisteraars hopelijk een klein beetje eer aangedaan. En hopelijk geen onwaarheden verteld. Anders
laat
maar weten.
Ja. Algerije. We zijn echt alle hoeken op geweest. Maar wat maakt dit land nou echt uniek?
Ik blijf toch wel een beetje hangen op jouw hoofdstukje, Hugh, van die onafhankelijkheidsoorlog. Dat zij dus echt een beetje het prototype zijn geweest van hoe het niet moet.
Ja.
En dat zelfs Frankrijk ervan geleerd heeft. Maar dat bijvoorbeeld ook het Verenigd Koninkrijk ervan geleerd heeft. Die daardoor geprobeerd heeft om niet te veel onafhankelijkheidsoorlogen te gaan voeren. Is niet helemaal gelukt, maar de intentie was er, weet je wel. Dus, ja. Dus dat betekent ook even hoe bloedig die oorlog is geweest.
Ja, joh. En dus inderdaad, dat er dus het bloedbad van Parijs in 1961, dat gewoon de onafhankelijkheidsoorlog letterlijk in je eigen hoofdstad wordt uitgevochten. Dat hebben we ook nog niet vaak gehoord.
Nee. En dit vind ik ook wel weer flauw dat we meteen weer over die onafhankelijkheidsoorlog beginnen. Want ja, wat ik ook gewoon best wel hard vind, is dat zij dus rijk in, rijk uit, een van de meest succesvolle plekken waren. Dus in rijken die bijvoorbeeld, zoals de Romeinse Rijk, weet je?
Ja.
Die bekend stonden om alles wat ze aan deze kant van de zee hebben uitgespookt. Maar dat dus ook zeker geen soort van aanhangsel was of zo.
Nee.
Dus dat het gewoon het super vruchtbaar.
Het is echt een kerngebied.
Ja, ja. Dat vind ik echt heel vet.
Ja, en eens. Helemaal eens. En ik vind dus, voor mij, heel eerlijk gezegd, was Algerije voordat we begonnen, was echt zo'n, oké, het is een heel groot land met heel veel woestijn, punt. Weet je wel? Ik had echt niet zoiets, oké, het is een soort andere versie van Marokko en Tunesië. Maar ze zijn zo anders. Ze hebben het zo anders ook. Hun geschiedenis is anders. Hun cultuur is totaal anders. Hun achternamen, bij wijze van spreken, zijn ook totaal anders.
En gelukkig, om je met beide benen op de grond te houden, is er ook wel gewoon echt veel zand. Dus dat is mooi.
Ja, precies. Ja.
Wat gaan we doen dan, als je daar een dagje bent?
Ja, ik ga naar de kerstbar van Algiers natuurlijk.
Ja, ik eigenlijk ook wel, ja. Maar in ieder geval, ja, natuurlijk naar die kuststrook. Ik bedoel, ja, de natuur in de Sahara is natuurlijk ook prachtig. En de nationale parken daar en de gebergtes en zo. Maar ja, hier die groene kuststrook, zeg maar. Die haast on-Afrikaanse kuststrook, waar al die geschiedenis ligt. Al het culturele erfgoed. Ik ga toch inderdaad daarheen.
Onder de
hier is ligt voor de hand, ja. Misschien ook wel... Naar die oude Romeinse steden.
Ja. Daar.
Want dat is eigenlijk, ik vind dat altijd super interessant. Alleen als je dat bijvoorbeeld in Pompeji gaat doen of zo, dan kan je natuurlijk over de hoofden lopen. Ik verwacht dat hier een stuk minder is.
Ja, dat denk ik wel, ja.
Ja.
Ja, en ik ga er dan wel vanuit dat Max dan in ieder geval naar Tamaracet gaat.
Hands down.
Ja,
ja, ja sowieso.
Daar wil ik in ieder geval ook het een en ander van horen.
Ja, ja, ik ga dan naar dat Agar, dat nationaal park.
Ja.
Bij die, hoe heet die dingen ook weer in Patagonië. Die gelijkenis, die ga ik even checken.
Ja, en gaat meteen naar de studio landschap van Imar Han.
Ja, tuurlijk.
Laat even weten hoe het is.
Ja, nee, dat ga ik sowieso doen.
Tof. Oké, super. Hey, dankjewel voor het luisteren naar dit hoofdstuk van de Grote Podcast Las. Je hoorde Leon Boelens, Max Gerritsen en Hugo Noordman en Jonas van Impen. Die doet de eindmontage. Nooit volledig, wel origineel. Geen experts, wel liefhebbers. Volg ons via Twitter of Instagram op @grotepodcastlas. En kijk op de website grotepodcastlas.nl. Wat ook leuk is, daar kan je trouwens ook alle landgenotenartikelen teruglezen.
Ja,
die we wekelijks met de speld in de Volkskrant zetten.
Ja.
Dus als je geen Volkskrant-abootje hebt, je kan ze teruglezen bij ons op de site grotepodcastlas.nl. En volgende week dan reizen we weer door en dan bezoeken we Tonga. Tudé.